We wensen elkaar het liefst een goede gezondheid. En zit het toch niet mee met die gezondheid, dan zeggen we altijd...
Laat u maar een keer goed verzorgen.
Gezondheid. Daar draait het allemaal om. Maar net in de gezondheidszorg draait het de laatste jaren niet altijd zoals het moet. En staan we als samenleving voor grote uitdagingen. Maar wat betekent dat concreet voor jou en mij? We vragen het aan de 19-jarige Senne.
Ik studeer lager onderwijs in Antwerpen en ik ben wel actief, zowel als scoutsleider als vrijwilliger bij Kazoo. Dus ik ben een bezige bij, dat zeker wel.
En de 68-jarige Annemie.
Ik heb 3 kinderen met ondertussen allemaal een partner en 3 kleinkinderen. Ik heb ook een vader die 96 is en daar zorg ik ook voor. Daarnaast heb ik vrijwillige engagementen, onder andere bij Wiegwijs. Ik doe pilates.
In deze podcast gaat CM-voorzitter Luc van Gorp met hen een koffie drinken.
Wij waren thuis met 7, dus als bij ons gereisd moest worden in school, dan wist ik dat ik niet mee mocht. En dan, hoe dat er bepaalde leerkrachten u daarin dan begeleiden, was wel de leraar wiskunde die mij iets van het leven gaf.
Via een draai aan het rad staan ze stil bij wat ze vandaag horen in het nieuws. Spelen we Russische roulette met onze gezondheid? Gaan we er vroeg of laat allemaal mentaal onderdoor? Wie luistert naar ons als we ouder worden of ziek zijn? En zorgen we even goed voor iedereen? Van een openhartige babbel tot de kern van hun verwachtingen voor het beleid. Dit is...
Waar draait het om?
Aflevering 3. Gaan we er vroeg of laat allemaal mentaal onderdoor? Op televisie. Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg.
Voor mij waren de wachttijden niet super lang. Ik denk dat ik ongeveer 3 maanden tussen de psychiatrische afdeling en het algemeen ziekenhuis en mijn langdurige opname 3 maanden heb moeten wachten. Dus dat valt op zich wel nog mee als je kijkt naar nu dat mensen al bijna een jaar op een wachtlijst moeten staan. Wat gigantisch lang is, de stap om naar hulp toe te gaan is al zo groot. En ik denk, als je de stap gezet hebt, heb je nu hulp nodig en niet binnen een jaar.
Ze zegt zelf, best wel kort, 3 maanden. Je hebt mensen die psychiatrische ondersteuning nodig hebben. Die kan je eigenlijk niet laten wachten. En het ideaal scenario is dat ze kunnen binnenwandelen wanneer ze willen. Dat is natuurlijk een ambitie die dat bijna onmogelijk is om te halen. Maar die wachtlijsten die moeten gewoon korter. En ik merk dat ook in mijn leefwereld, dat er een aantal mensen zijn die een jaar moeten wachten om dan 4 maanden ondersteuning te krijgen. Ja, zo hoort het niet. Allee.
Juist omdat er wachten bestaat, dat daardoor de toevlucht wordt gezocht op plekken waar je dan eigenlijk overdruk krijgt. Ook in de mentale gezondheid, dan gaan mensen uiteindelijk in paniek naar spoed. Zit je eigenlijk op de verkeerde plaats. Dus, en dan krijg je een cascade. Of in het extreemste geval, dan laat je iemand collokeren. Maar dat is eigenlijk niet de juiste methode. Dus opnieuw is de vraag, hoeveel wil de samenleving op tafel leggen, zodanig dat er dan ook niet moet gewacht worden.
Het gevoel dat ik soms heb, is dat mensen al bijna met behulp van een glazen bol moeten gaan voorspellen wanneer ze zich slecht gaan voelen, zodat ze op tijd bij het probleem zijn. Ik vind dat schrijnend. Mensen die psychologische hulp zoeken, die zoeken geborgenheid. Die zoeken iemand waar dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En om daar tegen te zeggen, je gaat moeten wachten, dan zeg je eigenlijk, we willen nog niet luisteren. We zullen ooit wel willen luisteren, maar nu willen we nog niet luisteren. Het zou moeten zijn, vertel wat er is, hè? Hoe gaat het met jou?
Dat is misschien wel het schrijnende. Dat gaat over psychisch welzijn. Als je die systemen zou toepassen op het fysieke, u hebt een accident, u ligt daar en men zegt, u moet nu 3 maanden wachten alvorens bij hulp gaan toesturen met een ziekenwagen, want die is er niet. Dan zou onaanvaardbaar zijn. Ik vind wel dat het aantal wachtenden is zeker niet gestegen, maar we zien een bijkomende categorie waar wij ook vandaag aandacht voor vragen. Heel veel mensen zijn zich nog niet bewust dat het probleem zo ernstig is. En natuurlijk, als die dan worden ontdekt, dan is dat niet eerste lijns psychologische hulp die je nodig hebt, maar zware gespecialiseerde hulp. En daar zien we ook dat daar opnieuw moet gewacht worden. En ik weet dat politieke beleidsmakers dat echt niet graag horen, van er zijn geen wachtlijsten, zouden we bijna zeggen. Dat is het wel.
Op sociale media, schrijfster en activiste Hind El Jadid.
Wij zitten in zo'n samenleving waar het er... gigantische productiviteit wordt verwacht, ook al van jonge mensen. Je moet al weten welke richting je uitgaat, wat je wilt worden, wat je wilt studeren, al die zaken. Er zijn heel veel verwachtingen ook naar jongeren toe. En dat wordt meer en meer, ook door social media.
Ik denk, door de druk van hoe dat de wereld vandaag draait, de werkdruk, denk ik dat mensen mentaal ook wel wat kwetsbaarder zijn dan vroeger. De maatschappij is vandaag zo dat er, denk ik, meer mentale problemen zijn. Dat het moeilijker is om een gezond evenwicht te vinden tussen wat er allemaal van ons verlangd wordt. Ik denk dat de mensen ook veel meer willen en rap willen en ook niet willen wachten. En dat maakt een druk nog groter. Je moet rap een huis hebben. Je moet 1 of 2 keer per jaar op vakantie gaan. Dat heeft ook allemaal een kost. Ik zeg niet dat het vroeger beter was, maar onze generatie, als wij een huis hadden gekocht, dan zijn wij misschien 1 of 2 niet op vakantie geweest. Er moet altijd van alles en je moet altijd vooruit. Ja, op een bepaald moment kan je lichaam dat niet meer aan, hè.
Waar heb je dan zelf met mate geleefd? Met dat in je achterhoofd? Van niet alles kan ik nu, wat ik zou dromen?
Ik denk dat het ritme bij ons toch een stuk anders was. Gewoon het feit, ik ben ook thuis gebleven. Het huishouden runnen en voor de kinderen zorgen is ook niet alle dagen even boeiend. Ik ben wel blij dat ik dat heb kunnen doen. Maar je maakt toch wel een keuze om het ritme een stuk doenbaar te maken. Mm-hmm. Ik denk dat er heel veel mensen erg opgejaagd zijn door die invloeden langs alle kanten. Mm. Dat is mijn aanvoelen. Maar ik weet niet of de jongeren dat zo bekijken.
Ik denk dat heel veel jongeren inderdaad heel vooruitstrevend zijn op dat vlak. Dat doelen rond zich zien in de media en die ook willen naleven. Dat gezegd zijnde vind ik dat die ambities mensen juist sieren. Ik heb niet het gevoel dat iemand in een psychologisch diepje gaat vallen omdat ze niet het huis kunnen betalen waar ze voor hebben gedroomd. Ik denk dat het eerder gaat over waarom ziet die er veel beter uit dan ik. Hè? Waarom kan die dat doen en ik niet? Ik denk dat heel veel jonge mensen nog niet genoeg weerbaarheid mee hebben gekregen om daarmee om te gaan. En op die sociale media zie je dan net zoveel beelden. Er komt zoveel binnen. En er is geen tijd voor rust of verwerking van die beelden. Dus ik denk niet dat er genoeg weerbaarheid is gecreëerd of dat er genoeg nuchterheid is gecreëerd. Buiten smartphone en buiten sociale media merk ik ook wel dat slecht nieuws soms ook heel moeilijk valt. Ik voel mij er slecht en die mensen rond mij die zijn allemaal zo goed bezig en ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat met maturiteit en dat met het ouder worden dat dat wel gaat komen. Maar het is niet evenredig aan elkaar met wat dat een jongere moet verduren en hoe weerbaar dat ze daarvoor zijn.
Ik benijd de ouders van vandaag niet in de zin van de invloeden die nu van buitenuit komen. Alle informatie die op jongeren afkomt. Als ouder vroeger konden wij dat nog veel meer in de hand houden. En daarbij aansluitend hoorde ik een van de dagen geleden op de radio dat dus een brein niet kan multitasken. Dat eigenlijk wij te weinig rustpauzes inlassen. En dat ons brein in overdrive gaat door al die informatie die we binnenkrijgen. En dat rustpauzes gewoon nodig zijn om goed te kunnen functioneren. En jongeren zijn daar nog extra gevoelig aan, omdat hun brein zich ontwikkelt totdat ze in de 20 zijn. Ja, daar moeten we toch oplossingen voor vinden, denk ik.
Ik ben heel erg overtuigd, we hebben rust nodig. En dat je niet alles moet of kunt, maar de druk is wel hoog. Want je zegt het zelf, hè, van de andere doet dat, dus ik moet dat ook. Het bucketlist systeem moet opgeleverd worden. En ik denk dat we onszelf in de vernieling dan wel fietsen. En daardoor krijg je natuurlijk de mentale problemen of de bepaalde beperktheid van ons brein. Hè.
Ik denk dat er een groot taboe is rond het willen nemen van rust. Mm. Ik voel mezelf soms ook heel schuldig als ik tegen mezelf zeg, ah, wel, nu ga ik vanavond eens niks doen. En als ik dan mensen rond mij hoor, oh, maar ik heb wel iets gedaan. Oei, maar je hebt dat nog niet gedaan. En ik denk dat we ons zowel als individu, als groep, als maatschappij zoveel gelukkiger gaan voelen als dat taboe terug weggaat. Dat het echt wel eens prima is om een avond lang te zeggen, ik doe gewoon niks. Of een weekend lang te zeggen, ik doe gewoon niks. En dat betekent niet dat je een weekendje weg moet. Je kan ook gewoon een weekend lang in je zetel zitten. Maar ik denk dat het helemaal geen schande zou zijn om daar iets meer positiviteit op te creëren. Rond het idee rusten en gewoon willen rusten. Hoe wordt een burn-out gecreëerd? Dat is gewoon door te blijven gaan. Zonder rust. En die mensen voelen zich te schuldig om te rusten. En dat moet eruit, dat schuldgevoel.
Ik heb al heel lang gevonden, zelfs als onze kinderen nog naar school gingen, dat eigenlijk er een vak persoonlijkheidsontwikkeling zou moeten zijn. Een aantal competenties zouden op een of andere manier toch moeten ingeoefend worden, denk ik. Een aantal sociale vaardigheden, een aantal competenties die je nodig hebt in het bijvoorbeeld samenleven met andere mensen. Zorgen voor elkaar. Echte basiskennis is zeer belangrijk, maar misschien is het in de methodieken dat men het moet gaan zoeken, dat jongeren eigenlijk niet alleen kennis meekrijgen, maar ook andere competenties ontwikkelen die hen gaan helpen om in hun leven eigenlijk ja, op een goede manier te leven. Zowel voor zichzelf als ook voor anderen.
Hey, dat is een heel moeilijke denkoefening om te zeggen hoe kunnen we mensen mentaal weerbaarder maken. Want gewoon tegen iemand zeggen, word sterker. Daarmee zorg je er niet voor dat die mensen sterker in hun schoenen gaan staan. Ik denk dat een heel moeilijke balans is tussen dat we genoeg ondersteuning moeten bieden, dat mensen een kader hebben waar ze in kunnen werken als ze zich niet goed voelen. Maar langs de andere kant dat we ook niet gaan betuttelen en dat we ook geen watjesmaatschappij gaan creëren van mensen die zich altijd slecht voelen, om eender welke reden. Ik studeer voor lagere schoolleerkracht te worden. Ik merk ook nu in de opleiding dat er wel meer en meer aandacht wordt gespendeerd aan persoonlijke, emotionele ontwikkeling van een kind. En dat ik later in een jobcontext, als ik voor de klas sta, dat dat iets is wat ik als leerkracht wel heel belangrijk vind voor mijn leerlingen.
Nu, voor mij zit dat niet automatisch in een vak, maar vooral in de leerkracht. Ik heb toch het meest geleerd van mijn leerkrachten en niet van het vak. Als mens kon die met u dingen doen, die anderen. En het was niet de beste leraar wiskunde net, maar het was wel de leraar wiskunde die mij iets van het leven gaf en die authentiek daar ook stond met zijn kwetsuren of zijn kwetsbaarheid en vroeg hoe dat met jou was. Die wist dat je, waar dat je woonde, welke situatie dat je zat. Wij waren thuis met 7, dus als bij ons gereisd moest worden in school, dan wist ik dat ik niet mee mocht. En dan, hoe dat er bepaalde leerkrachten u daarin dan begeleiden. Weerbaarheid zit niet alleen in kennis, wat ik ook deel met Annemie, van dat is belangrijk, maar het is de omgeving. En is er vandaag in heel die uren contingent voldoende aandacht daarvoor? Ik vind dat van niet. Dus hoe dat je dat ook noemt, ik vind dat dat wel meer mag, maar het is een relatie die je hebt dan met je begeleiders. Of met je, en dat kan ook in een jeugdbeweging. Hè. Dat kan even goed bij een kazoo, dat kan even goed bij sport- of muziekleerkrachten. Als ik jou hoor praten, ik zie wel voor een klas staan. En hoe dat je daar, los van het eindterm, veel meer gaat meegeven. En namelijk het leven.
Dit was de laatste aflevering van Waar draait het om? Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Luister ook naar de twee andere afleveringen. Over gelijke zorg voor iedereen. En gehoord worden, ook als je ouder wordt of ziek bent. Luister terwijl Annemie, Senne en Luc samen ontrafelen waar het echt om draait in onze zoektocht naar een gezondere samenleving. Wil je bijleren over mentale gezondheid? Het hele jaar door volg je bij de CM Gezondheidsacademie betrouwbare en kwaliteitsvolle infosessies, webinars, workshops en cursussen. En wist je dat CM ook een deel terugbetaalt bij psychologische zorg? Surf naar cm.be voor het volledige aanbod.
CM. Jouw gezondheidsfonds.